is een podcast van Groot Nieuws Radio.
Hardlopen. Coach, spreker en contextueel therapeut Agnes Huizinga is enthousiast hardloper. Hardlopen is voor haar een manier van leven die letterlijk meer lucht, meer ademruimte geeft. In de podcast Hardlopen probeert presentator Annemarie Biljart haar op de fiets bij te houden, terwijl ze ondertussen praten over zaken op hartsniveau.
Aflevering 3. Sprint.
Het lijkt net of we aan de kust zitten.
Je hoort de meeuwen, hè? Ja, die komen ver landinwaarts. Een beetje stormachtig geweest. Maar ja, daarvoor zijn we buiten, hè, dat we de natuur kunnen meemaken.
Ja, terwijl we nog wel midden in de bebouwde kom zitten. En we gaan zo onder het spoor door.
Ja, we gaan eerst nog even de hoek om en dan gaan we een soort eronder door. Dan komen we bij een winkelcentrum. En daarna gaan we wat meer de rust in.
Ja. Voelt het dan ook een beetje zo van, nou, dan heb ik dit zo meteen gehad. En dan kan het echt beginnen.
Het lopen.
Ja. Ik bedoel, je loopt hier gewoon door de winkelstraat bijna.
Nee, dat klopt. Dit is voor mij eigenlijk even een must om ergens te kunnen komen. En straks loop je lekkerder. Het voelt toch een klein beetje ongemakkelijk.
Ja, hoezo ongemakkelijk?
Nou, ik zal niet gauw mensen, de drukte van mensen om me heen opzoeken als ik loop. Ik weet niet, ik ben toch aan het sporten. Het is gewoon functioneel als je er langs moet. Dat is niet erg, maar ik voel me meer op mijn gemak als ik gewoon lekker in mijn eentje ben.
Vaak?
Ja, ik denk dat ik hier ongeveer één keer per week kom.
En dan hardlopend? Of?
Nee, hardlopend. Het is een van de routes langs het Amsterdam-Rijnkanaal en dan kan ik zo weer terug naar huis.
Je vertelde eerder dat je meestal 's avonds al bedenkt welke route je gaat lopen. Was dat vandaag ook zo?
Nou, vandaag was het een beetje lastiger, want we moesten een andere route uitkiezen dan normaal, zodat de fiets erbij kon.
Ja, oh ja, ja, die fiets.
Ja, dat is een handig plekje.
Ja. Ik heb nog wel nagedacht over wat je zei, van, hè, dat ik zei, ik voel me een beetje een loser ernaast op de fiets. En jij reageerde heel mild en heel aardig en het is een beetje, hè, het is maar net wat je ding is. Maar ik kon het gevoel toch niet helemaal van me afkrijgen.
Ach.
Dit is tijd voor het pastorale praatje.
Precies.
Nee, maar ja, ja, snap je dat?
Ja, het ligt eraan, denk ik, wat voor lat je voor jezelf hebt. Of je, kijk, als je er echt geen plezier in hebt, dan moet je het volgens mij niet doen. Zullen we hier even gaan zitten?
Ja, goed.
Maar
gaan we eens even verder praten over mijn loserachtige gevoel. Nee, dat was niet de intentie hiervan. Nee, maar je zegt dus dat heeft te maken met de lat die je voor jezelf legt.
Ja, want ik denk als je echt weet van lopen is niks voor mij, dan laat je het van je afglijden. Maar jij hebt ook gelopen. En je zit ook in een sportieve familie, dus dat kan ook wel helpen om voor jezelf de standaard hoog te houden. En ja, te denken, eigenlijk moet ik dat ook kunnen.
Ja, of je maakt een soort omgekeerde beweging en dan ga je alleen maar meer in, ik heb dat niet, ik ben dat niet, laat maar eens voor jullie.
Ja, dat kan ook. Maar dan zou ik zeggen, laat je daar niet, want als je dat bemerkt, dan ga je eigenlijk een soort onderbieden, hè? Nou, daar moet je echt niet aan beginnen. Je moet wel, je moet wel echt de dingen blijven doen die, waar je door uitgedaagd wordt en waar je gewoon plezier in hebt. Want als ik loop eigenlijk ook niet zozeer voor de uitdaging. Ik loop eigenlijk voor mijn plezier. Ja. Zoals een ander wandelt, zo ren ik een rondje. Ja. Dus ik heb ook niet dat ik hele hoge pieken maak. Of weet je, ik loop gewoon lekker. En als het klaar is, is het klaar.
En een sprintje? Intervaltraining?
Ja, je leert het jargon al. Nou, ik doe vaak wel een keer of drie even intervaltraining als ik lekker erin zit. Maar er zijn ook wel keren dat ik loop en dat ik eigenlijk helemaal niet versnel. Dan loop ik gewoon op een soort sukkeldrafje gezellig door. Ja. En dan heb ik het gewoon helemaal naar mijn zin. Niks bijzonders eigenlijk.
We gaan even zitten. Even de fiets neerzetten. Ja, nog een dekentje mee. Want
zijn alweer van die ganzen.
Ja joh. Ganzen spelen een belangrijke rol in deze opnames.
Inderdaad.
Maak een gigantisch lawaai. Maar kiezen ook hun eigen route. Ja, prachtig. Sprintjes, die trek je af en toe. Als je denkt, dit voelt goed, maar vandaag is niet zo'n dag.
Nou, weet je, het kan best zijn. Hè, na de eerste 10 minuten moet je eigenlijk nog niks over zeggen. Dan kan je soms heel gaar starten. En dan kan je daarna alsnog heel lekker lopen.
Kijk eens rechts van ons. Kijk, dat, zo'n meneer, dat is voor mij echt een held. Die heeft zich helemaal gehuld in hardloopkleren. Maar hij loopt niet echt hard, hij wandelt. Maar hij loopt daar wel.
Ik vind het een heel komisch gezicht. Want hij valt bijna voorover.
Ja, het ziet er bijzonder uit. Maar ik denk dan, die man, het ziet er niet uit alsof hij er heel veel plezier aan beleeft. Het is complete invulling, maar ik denk, blijkbaar moet het of zo?
Het ziet eruit alsof hij erg aan het strijden is. Dat klopt, ja. Maar ben je nu bang dat jij er ook zo uit zou zien als jij gaat lopen? Nee, toch?
Nee. Ik zie eruit als die vrouw. Dat is een soort hinder die voorbij komt.
Ja, nee, precies. Dat zie ik ook zo voor me, Annemarie.
Ja. Ik ook, over een jaar of drie zoiets. Ja.
Nee, een paar maanden.
Ja. Hey, maar die sprintjes. Je zegt de eerste 10 minuten van hardlopen moet je er eigenlijk niks over zeggen. Dat is net als met een boek. Dan moet je gewoon 30 bladzijden van lezen en dan kun je zeggen het is wat.
Precies, want je moet echt even erin komen. En zoals net had ik niet een hele lekkere start. Maar een dikke kans dat als ik zo dadelijk wegloop, dat het alweer beter gaat. En dat ik dan in een ritme kom en dan ben ik vergeten dat mijn eerste 10 minuten een beetje onwennig waren.
Heb je in je leven wel eens tijden gehad dat je dacht, zo, ik zit nu wel in een sprint?
Ja, zeker. Ja, ik denk eigenlijk vooral toen ik net begon te werken. Toen werkte ik in een kindertehuis. En was ik 20. En had ik een groep van 12 kinderen met gedragsproblemen. Dat was in die tijd eigenlijk ook bizar dat dat überhaupt kon. Maar het ging eigenlijk met mij als groepsleider helemaal niet zo goed. Ik deed het niet zo goed. En ik was net verhuisd van de andere kant van het land naar Den Haag. En het was echt op veel momenten gewoon heel hard werken om het vol te houden. En het ging ook op het randje goed. Dus dat was echt een sprinttijd.
Had je zelf door dat je toen in een sprint zat?
Ja, dat had ik echt door. Ik voelde me echt niet happy. En ik wist van, het enige wat ik kan doen is gewoon keihard doorbuffelen om te zorgen dat ik boven water blijf. Maar het voelde wel als een sprint trekken. En dat heb ik eigenlijk nog wel 1 keer gehad, maar op een iets andere manier. Ik denk in meer recente jaren, toen ik heb stafwerk gedaan voor New Wine, stafwerk gebed. En toen had ik eigenlijk een heel andere voorstelling van dan hoe het in de praktijk bleek. En was ook heel hard werken. En toen heb ik voor het eerst in mijn leven gemerkt dat ik zin had om het neer te leggen. Elke keer weer. Maar dat ik van God de indruk kreeg van nee, je moet doorgaan. En dat kende ik echt niet tot die tijd. Dus het was in dat opzicht een hele verrassende sprint. Ik zei wel eens 10 keer op een dag, ik stop ermee tegen God. En dan kreeg ik elke keer zo'n niet bevestigend gevoel terug. Van nee, ga maar door. En nu denk ik ook dat het goed was. En dat dacht ik toen ook wel steeds. Ik voelde dat het goed was om door te gaan. En ja, het mooie is, in die tijd hebben we gewoon heel veel dingen kunnen produceren die de kerken helemaal kunnen dienen. Met ministrie en gebedspastoraat en zo. En dus nu zie ik de vrucht gelukkig al. Maar dat voelde wel echt als een sprint.
Het roept ook direct allemaal vragen bij mij op. Want ik weet dat jij laat je leiden door de geest. Ik ook. Hoop ik. Wij beiden. Zeg maar die tegenstelling van ik zit in sprint. Zeg ik dan te veel? Het was eigenlijk te veel? Of is dat gelijk mijn vertaling?
Nou, het was niet te veel, maar het voelde niet als wat ik gekozen had. Het voelde alsof ik in een richting geduwd werd waar ik eigenlijk niet wilde zijn. En die toch goed was om te volgen. En dat vond ik een les voor mezelf. Van hey, dat bestaat dus ook. Dat ik, het was vrijwilligerswerk, dus ik had eigenlijk alle ruimte om te zeggen ik stopte mee. Maar het klopte niet om te stoppen. Dus,
maar het was niet in eerste instantie iets dat heel goed bij je paste. Je had een heel ander idee bij de taak die je zou gaan oppakken.
Dat klopt. En toch bleek het onderweg dat wat ik te doen had.
Nou, dan komen we nu bij de onthulling van het geheim. Want dit is iets wat ik best wel vaker hoor in de christelijke wereld. mensen die, hè, dat je vraagt waarom doe je iets of waarom doe je iets niet, omdat God het van mij vraagt. Ja, oké. Okay. Daar is natuurlijk ook, daar denk ik altijd twee dingen bij. Eén, daar is niks tegen in te brengen. Dus iedereen die daar iets anders van vindt, ja, maar ja, God, hè. En twee, hoe weet je dat dan?
Ja, het gekke is, ik geloof niet dat ik ooit deze woorden voor mezelf in mijn hart gehad heb, van omdat God het van me vraagt. Maar als je het zo zegt, denk ik van ja, misschien is dat eigenlijk wel zo. Dat er niks tegen in te brengen is. Nou, ik denk dat er altijd vragen over te stellen zijn. Van hoezo dan? En dat gelukkig doe je dat nu ook. En want wat is van mij en hoe weet ik dat dan zo zeker?
Want ik weet nog dat jij de vorige keer zei, hè, als je taken oppakt die eigenlijk niet van jou zijn, loop je anderen in de weg.
Dat klopt, dat klopt. Dat is een hele scherpe die je daar hebt. Want ja, dat is zo. En toch bij dit, en dat is misschien wel juist op dat snijvlak. Ik wist van, op een of andere manier wist ik het in mijn hart. En ik ken dat echt niet, dat is echt nieuw voor me. Dus ik wist in mijn hart van, ik moet hier wel mee doorgaan. Ik kreeg er geen rust over als ik ermee zou stoppen. Dus dat voelde niet oké. Okay. Dat gaf me geen zielsrust, of hoe moet je dat noemen?
Ja, als we dat eens uitpellen, wat is dat dan in je hart voelen, kennen, bijna zeker weten?
Ja, dat is toch in contact met God zijn en dan aan hem, tegen hem zeggen, heer, ik wil het loslaten, ik wil het teruggeven. En dan normaal, als ik dat bij iets anders zou doen, dan geeft dat een soort van bevestigend, bevrijdend gevoel. Een gevoel van ja, dat klopt, dat moet je doen. En bij dit was dat niet zo. Dit bleef van nee, ga door. En niet eens dat ik daar een stem over gehoord heb of zo hoor, maar wel een soort weten, ga door.
Je kan natuurlijk ook achteraf toetsen, dat is ook allemaal relatief. Maar je zou kunnen zeggen, hè, aan de vruchten herkent men de boom. Wat heeft het voortgebracht dat je die taak op je bent blijven nemen?
Nou, in dit geval was die vrucht heel, heel concreet eigenlijk. Omdat iets wat ik altijd gedroomd heb, namelijk goed onderwijs voor de kerken op het gebied van luisteren, bidden, ministry en gebedspastoraat. Dat ligt nu allemaal, is allemaal beschikbaar voor iedereen. Dus in dat opzicht, en toen dat klaar was, ben ik ook gestopt en kon ik verder gaan met wat ik nu nog doe, teamleider gebedspastoraat. Mm-hmm. Dat is prima. Maar ja, daarom was het een hele grote bevestiging dat het oké was om het zo te doen.
Ontroert het je nog als je daaraan terugdenkt?
Nou, het beweegt wel iets van binnen. Het geeft wel een besef van dat het belangrijk is om afgestemd te zijn op God. En ook te durven luisteren naar wat je dan denkt te voelen. Dat je daar trouw aan durft te blijven. Ook al gaat het tegen je eigen wensen in. Dus nogmaals, dat vond ik een hele bijzondere ontdekking. Ja.
Wat een stof tot nadenken. Omdat de Heer het van mij vraagt. Voelt voor mij soms als een vrijbrief om gewoon maar te doen. Maar als Agnes dat verder uitlegt, komt het toch in een ander licht te staan. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over die periode in je leven dat je voor je gevoel in een sprint zit? Al dan niet omdat de Heer het zegt. Agnes neemt ons mee naar een gedeelte uit Hebreeën, waarin het gaat over de wedloop en die wolk van getuigen. Zo staat het in de oude vertaling, maar toch.
He, nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, dat is Hebreeën 12, moeten wij ook de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Een mooie grondlegger en voltooier, dus in het Engels is dat author and perfecter. Dat vind ik eigenlijk zo mooi, want dat gaat meer over een relatie, hè? Dat hij de auteur is die met je meeschrijft. En de perfecter die het niet alleen voltooit, maar het ook perfect maakt. Dus zo diep is dat, vind ik prachtig. En denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Ja, ik vind dit heel mooi, omdat dit echt gaat over wat heb je nu nodig als tips voor de wedloop, hè? En ik denk, het eerste wat dan opvalt is dat je de last van de zonde mag afwerpen. In mijn praktijk werk ik best met veel mensen uit de reformatorische achtergrond. En dan zie je vaak dat zonde bijna in hun lijf gekerfd lijkt. Hè? Zo moeilijk is dat om dat af te werpen. En dan word ik zo blij van het lichtvoetige wat hier staat. Van, werp die zonde af. Jezus heeft het van je afgenomen. Je mag je zonde afwerpen. Dus als ik de mist ingegaan ben, mag ik het aan God belijden. En dan is het weg. Dan heb je geen, die rugzak hoef je niet meer te dragen. Dan kan je veel lekkerder lopen. Dus het is zo liefdevol en zo praktisch en zo alledaags. Ja, daar word ik heel blij van. En dat we de ogen op Jezus gericht mogen houden. Hè? Dat Hij het begin en het einde van alles is. Dat alles door Hem en voor Hem en tot Hem geschapen is. Staat in Colossense. Ja, dat brengt eigenlijk heel veel dingen van binnen tot rust. Eigenlijk tegenovergestelde van de sprint.
Ja, precies. Ja. En hoe lukt het jou om in het turbulente leven waar we soms in zitten, hoe lukt het jou dan om de ogen op Jezus te houden?
Ja, ik denk heel praktisch. Ik begin eigenlijk elke dag met een armbandje wat ik om heb. Dat doe ik elke morgen opnieuw om met een kruisje. Even zo'n moment dat ik tegen mezelf zeg en tegen God zeg, Heer, ik leef met u, ik doe u aan. En deze dag is voor u. En dan tijdens de dag door vraag ik vaak even tussendoor aan God. Heer, is er iets wat u van me wilt? Of kan ik u volgen? Of wilt u iets laten zien? En niet, helemaal niet gestrest of zo, maar van die tussendoor momentjes. Als je even naar de keuken loopt en een kopje koffie pakt. Of in het kleine. Zo. Dus het is allemaal niet heel groots of verheven. Maar verweven in het alledaagse.
Ja. Waar staat dat nou van die wolk?
Ja, dat was vroeger in de oudere vertaling.
Ja, ik ben ook al op leeftijd.
Nu staat er een menigte geloofsgetuigen. Oh ja. Maar het eigenlijk een wolk van getuigen. Het heeft toch iets, ja, ook iets hemels, hè, zo'n wolk.
Nou ja, ik zat te denken, maar ik weet het niet meer helemaal zeker. Maar volgens mij was het zelfs een keer op New Wine, jaren geleden, dat het hierover ging. En en het was op zich niet nieuw, maar het hoeft ook niet nieuw te zijn dat het soms weer iets echt kan landen in je hart. En toen ging het inderdaad over sowieso, de Jezus heeft al overwonnen. Dat werd een soort mantra. Ik werd er eerst een beetje chagrijnig van ja, ik weet het nu wel. Maar pas aan het eind van de week dacht ik, en nu voel ik hem ook. Maar die wolk van getuigen werd zo beeldend gebracht, zo herinner ik me, van er zijn zoveel mensen ons voorgegaan en kijk eens hoe ze daar staan.
Ja, dat is ook fantastisch, hè? Want dat zijn het idee dat er in de hemel ook mensen zijn die als het ware in mijn beleving met Jezus mee bidden en voor ons bidden en door hun leven een voorbeeld zijn geweest voor hoe wij kunnen leven. En dat God trouw is door al die generaties heen. Dat ook als er tijden zijn dat geloof in een bepaalde omgeving afzwakt, dat het ergens anders weer opbloeit en dat God niet loslaat. Hè? Ja, dat is. Ja. En dat hangt niet van ons af. Dat is zo. Dat is het hele ontspannende daarin. We mogen beschikbaar zijn en dan laat God het wel zien.
Het is ook echt met elkaar, hè? Met elkaar zoals je in een kerk of een gemeente kunt zitten, maar ook met al die generaties bij elkaar. De generaties die er niet meer zijn, de generaties voor ons, de generaties die nog komen. Heb jij altijd zin in dat met elkaar?
Ik doe vaak geloofsbelevingen doe ik heel graag met elkaar. Hoewel ik ook echt heel veel hou van mijn stille tijd. Maar op een of andere manier, ik had vanmorgen gebedsgroep, als je dan met elkaar bidt, in stilte op God wacht, dan gebeurt er toch iets krachtigers of zo van Gods aanwezigheid dan alleen. In mijn ervaring, ik heb een vriendin bij wie het anders is, maar samen en alleen. Het is, je bent en autonoom en verbonden. Je bent echt en als eenling geroepen en in de gemeenschap. Hardlopen doe ik graag alleen. Waarom? Omdat het ook een moment van rust is. En,
je hebt zo'n tijdje met een vriend gelopen.
Ja, ook niet altijd hoor. Maar dat vond ik ook leuk. Maar ik heb nu meer een periode dat ik het heerlijk vind om of dingen te verwerken die gebeurd zijn. Of naar muziek te luisteren. Of een preek. Net een beetje hoe mijn pet staat. Of iets voor te bereiden waar ik wat gedachten over wil laten gaan. Heerlijk. Dus die tijd alleen is ook verrukkelijk.
Dat samen en alleen geloven, die twee kanten daarin zitten. Heb je ook, dit wordt een suggestieve vraag, maar heb jij ook wel eens het gevoel, Agnes Huizinga, dat misschien in de evangelische hoek of traditionelere hoek met evangelische inslag, dat juist dat persoonlijk een heel groot ding is geworden. Zo van, jij moet Jezus aannemen. Het gaat om je persoon, dat vooral dat persoonlijke relatie. Terwijl geloofsbeleving ook echt iets samen is, toch?
Ja, ik denk echt dat het en-en is. Dat God heeft natuurlijk niet voor niks in de Bijbel heel veel beelden van het lichaam van Christus. En het gebouw en de tempel. Maar hij zegt ook, weet dat jouw lichaam het tempel is van de Heilige Geest.
Lichaam.
Dus het is beide.
Oh ja. Nee, ik dacht even in het kader van mijn sportiviteit. Oh, ja. Dat is weer mijn interpretatie, hè?
Nee, dus het is ook persoonlijk, bedoel ik. Ja. Snap je dus? Ja. Ja, ik denk dat het persoonlijke geloof heel belangrijk is. En ook dat het zo kan zijn dat is doorgeslagen naar de andere kant in bepaalde kringen. Maar er zijn denk ik ook kerken waarin er weinig aandacht gegeven wordt aan het persoonlijk geloof. En dat het veel meer gaat over het systeem als het ware van de kerk. En dat het geloof soms bijna meer als dogma's wordt gebracht dan als een levende relatie met de Heer. En ik denk dat voor ieder persoonlijk van belang is. Dat toch wel voor ieder, zonder dat je het hoeft te overdrijven. Hè? Als je je leven geeft aan de Heer, hoeft dat niet altijd te zijn met, oh, ik heb mijn leven gegeven aan de Heer, met grootse. Het kan ook heel in het klein en dat je het van binnen weet, dat je er verder niet zo heel veel over praat, maar dat mensen het wel aan je merken.
Je hebt vannacht niet zo best geslapen. Is het dan nu al lekker om te lopen?
Ja, ik zit nu in een goede fase. Die eerste 10 minuten zijn voorbij. Nu loop ik toch weer prima. Ik merk het even bij de start. En daarna eigenlijk niet meer. Maar weet je, er zijn hardlopers die natuurlijk veel fanatieker zijn dan ik. Hè? Die echt voor de marathons gaan. En die voor halve marathons gaan. Of die heel veel trainingen doen met elkaar. Dat heeft natuurlijk ook een hele leuke kant. Zeker omdat je dan krijgt dat mensen die wat minder goed kunnen lopen, weer worden meegenomen door de. Dat vind ik het sympathieke daarvan. Dat vind ik echt leuk om te zien. Daar doe ik ook af en toe aan mee. Maar ik verval toch weer heel gauw in mijn eigen bulkje van het hardlopen.
Hardlopen is een podcast van Grootnieuws Radio. Heb je behoefte aan meer bemoedigende gesprekken? Sprint dan nu voor meer inspirerende podcastseries naar grootnieuwsradio.nl/podcast of kijk in de Grootnieuws Radio app.